een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je late rusten legt, je aftopt voor brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. En vorige keer hebben we stilgestaan bij dat drie keer vergeefs. Want het is vergeefs als de bouwers zwoegen. En vergeefs doet de wachter zijn ronde. En vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je late rusten legt en je aftopt als de Heer niet aan zet is. Als de Heer niet het huis bouwt. Als de Heer de stad niet bewaakt. Want Hij geeft het je. Het is allemaal vergeefs zonder Hem. Jezus is in Johannes 15, vers 5 heel duidelijk. Hij zegt daar, zonder mij kun je niets doen. En Jezus zegt ook dat Hij zelf ook niets uit zichzelf doet zonder het de Vader te zien doen. Als mensen werkelijk gelukkig willen zijn, dan kan dat alleen maar in relatie met God en in volledige afhankelijkheid van Hem. Laten we dat altijd onthouden. Niet alleen als rode draad in deze psalm, maar als rode draad in ons leven. Je altijd afhankelijk weten van Hem bij alles wat je doet. Ook dus als je je inzet voor het plan van de Heer. Want dan zal het niet vergeefs zijn. Misschien vind je vers A en B wel een beetje veel op elkaar lijken. Misschien vraag je je af waarom we dan daar een tweede keer over zouden moeten spreken. Dat had ik zelf in ieder geval wel. Want als in A staat, ja, de Heer bouwt het huis niet, het is vergeefs. Als we daar aan mee willen werken, dan moet de Heer daarin in zet zijn. En dit lijkt er toch heel erg op. Maar er staat iets heel belangrijks, iets heel waardevols in dat vers B, wat iets toevoegt aan dat bouwen. Namelijk het bewaken. Even terug nog naar dat vers 1a. Dat ging over het huis dat gebouwd mag worden. En daarmee wordt de aardse tempel allereerst bedoeld, de tempel van Salomo. Maar ook de geestelijke tempel. De gemeente van God. En wij, dat hebben we gezien, mogen bouwen aan die tempel. En dat zal niet vergeefs zijn, omdat God de bouwmeester is. Zolang wij meebouwen volgens zijn bouwplan, ons voor hem heiligen, ons invoegen in zijn bouwteam, dan zal daar die gemeente tevoorschijn komen. Wat een bemoediging. Maar een huis bouwen garandeert nog niet dat je in dat huis kunt wonen. Een vijand zou het huis kunnen innemen en kunnen gaan bewonen. Meebouwen aan een gemeente betekent nog niet vanzelfsprekend dat de Heer daar woning kan maken en dat wij er veilig kunnen wonen. Daar is nog iets voor nodig. Bewaking. Daarom staat er in vers 1b dat de wachter zijn ronde moet doen. Ook hier wil de Heer mensen voor inzetten. Vandaag. Morgen. En dat hoeven die mensen ook niet te vergeefs te doen. Want ook hier staat de Heer als grote bewaker garant voor de bewaking. En de bewaring van die stad. Mensen die willen meewerken aan de bewaking van die stad, de bewaring van de gemeente, kunnen het dan ook helemaal van hem verwachten. En zullen daarin niet teleurgesteld raken. Het gaat dus om gemeente bouwen en om de gemeente bewaken. Het woord bewaken en je ronde doen kennen in de oorspronkelijke tekst hetzelfde grondwoord. En dat grondwoord wat dus twee keer gebruikt wordt, wordt ook op andere plekken in de Bijbel gebruikt. En ik ga die plekken een paar laten zien om dat woord bewaren en bewaken nog meer kleur te geven. In Numeri bijvoorbeeld wordt het woord bewaken gebruikt voor de priesters die in het heiligdom, die in de tempel het heiligdom moesten bewaken. Bewaken in de betekenis van alert zijn, opletten, in acht nemen. En in Samuel, een ander voorbeeld, laat David zijn schapen achter bij een hoeder, een wachter. Het gaat dus ook over het hoeden en bewaken van schapen, mensen. En in Deuteronomium wordt geschreven dat God zijn woord en zijn beloften houdt, bewaakt, bewaart, nakomt, in acht neemt, erover waakt. Dat sprak me aan. God bewaakt zijn woord en zijn belofte. Dat bouwen en bewaken bij elkaar horen blijkt eigenlijk al uit een van de eerste hoofdstukken waarin God Adam de opdracht geeft om in de tuin van Eden de tuin te bouwen en erover te waken. Het wordt in één vers genoemd. Daar waar we in het eerste vers, dat huis, misschien nog geneigd zijn om naar ons individuele leven te kijken. Een huis is immers enkelvoud. Kunnen we bij het woord stad er niet meer omheen. Het gaat om meerdere huizen. Meerdere levenshuizen van mensen. En een stad kan omringd zijn door een muur. Een stad kun je verdedigen met een muur. Torens, sterke poorten. En een muur beschermt dan die stad. En andersom, een stad is te veroveren door een muur te laten vallen. Denk aan het verhaal van Jericho. Of een stadspoort open te breken. Een stad kun je dus versterken door te omringen met een muur. Om welke stad gaat het hier eigenlijk in deze psalm? De stad is de plaats waar dat huis van vers 1a gebouwd wordt. En de stad waar de tempel dus van Salomo gebouwd wordt. Oftewel Jeruzalem. En om die stad Jeruzalem is veel te doen in de Bijbel. En ik ga je meenemen naar 5 verschillende tijden waarin Jeruzalem een hoofdrol speelt. Allereerst de tijd van Abraham. De eerste verwijzing in de Bijbel naar de stad Jeruzalem. Dat is Melchizedek, want hij is de koning van Salem, het latere Jeruzalem. Melchizedek is de priester van de Allerhoogste en heeft een ontmoeting met Abraham naar zo'n schatting 2000 jaar voor Christus. Melchizedek zegent Abraham en geeft hem brood en wijn. Wat een prachtige betekenis zit daar al in. Vanuit Jeruzalem wordt brood en wijn aangeboden. Vanuit Jeruzalem komt zegen voor Abraham. Brood en wijn verwijzen al naar het avondmaal, het offer van Jezus. Maar eerst nog even verder bij Abraham en Jeruzalem. Want Jeruzalem is in de tijd van Abraham al een offerplaats. God roept Abraham om naar de berg Moria te gaan. En de berg Moria ligt op de plaats waar later de stad Jeruzalem gebouwd wordt. Om daar een offer te maken voor God. 3 dagen reist Abraham met zijn zoon Isaac naar deze plaats. In de overtuiging dat God hem gevraagd zijn zoon te offeren. En als Isaac vraagt waar toch dat offerlam is, antwoordt Abraham prachtig in Genesis 22 vers 8. God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. U kent het verhaal, precies op tijd grijpt een engel in en voorkomt dat Isaac geofferd wordt. Want Abraham ziet op dat moment een ram en hij weet dat hij dit dier mag slachten als offer voor God. En Abraham noemt deze plaats, de Heer zal erin voorzien. De naam van de berg Moria betekent gekozen door God. Gezien door God. Zo'n 1000 jaar later, verder in de tijd, zitten we in de tijd van koning David. Hij verovert het gebied naast, ten zuiden van de berg Moria. Een voorstelling bij maken. En maakt dat tot zijn residentie, zijn woning, zijn burcht. En David krijgt deze stad niet voor niets in handen. Jeruzalem wordt de hoofdstad van Israël. En zijn zoon Salomo bereidt de stad in noordelijke richting uit om op die berg Moria de tempel te bouwen. God heeft dat proces van bouwen als bouwmeester begeleid en gezegend. De plaats waar God in de tijd van Abraham voorziet in een offer, wordt nu een plaats waar priesters in de tempel een offer aan God mogen brengen. Het is opnieuw een plek van een ontmoeting met God. Niet voor alle mensen, maar voor de priesters die zich geheiligd hebben voor God. Daar, in die tempel, waar Gods heiligheid is, kan en wil God bij mensen wonen. In het Nieuwe Testament, in Matthäus 1, wordt de afstamming van Jezus opgesomd. En die wordt aangeduid als de zoon van David en de zoon van Abraham. Jezus predikt over Gods koninkrijk. En heel wat mensen hebben de verwachting dat hij, net als David, een koning op aarde zal zijn. Jezus wordt met gejuich de stad Jeruzalem binnengehaald. De mensen staan met palmtakken in hun handen. Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Een verwijzing naar David, omdat David ooit koning was van Jeruzalem. Maar Jezus wordt geen koning op aarde. Tijd later staan de mensen op dezelfde plaats te schreeuwen, kruisig hem. Jeruzalem blijkt niet de plaats voor een koning, maar voor een offer. Zoals God tegen Abraham zei, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, zo voorziet God in een offer zijn eigen zoon, Jezus. Jezus, het lam van God, hij wordt gekruisigd onder hoon en spot van de mensen op de berg Golgotha, waarschijnlijk aan de westkant van de stad Jeruzalem. En in het huidige Jeruzalem is de nieuwe poort een van de poorten dichtbij de berg Golgotha en het graf van Jezus. En dat vind ik wel een mooie naam. Dat is inderdaad een nieuwe poort tot de stad Jeruzalem. Een nieuwe poort die toegang geeft tot een nieuw hemels Jeruzalem. Het koninkrijk van God. Een nieuwe weg. De weg. De enige weg die de relatie met God herstellen kan. Waardoor een ontmoeting met God de Vader weer mogelijk is. Nog eens 2000 jaar verder. De tijd van vandaag. De tijd waarin wij nu leven. De aardse stad Jeruzalem is nog steeds een bijzondere stad. Bij veel christenen is er hoop en het verlangen dat God deze plaats met zijn volk wil voorbereiden op de terugkomst van Jezus. Zo wordt er op grond van de oproep uit Psalm 122 vers 6... gezegd, bid voor de vrede van Israël. Dat wordt door veel christenen gebeden voor de stad Jeruzalem. Er is een lied dat gaat over deze stad, de stad van goud. En dat lied wordt in Israël als het tweede volkslied gezien, maar het wordt ook in Nederland gezongen. En het refrein luidt, Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit... Nee, nooit vergeten. Jij bent van mij. Ik kan en ik wil niet beweren dat de aardse stad Jeruzalem geen enkele rol zou spelen in de toekomst. Maar ik wil in geen geval teleurgesteld worden door verkeerde verwachtingen. Ik wil niet net als die mensen die 2000 jaar geleden met die palmtakken stonden te zwaaien, verwachten dat Jezus koning op aarde zou worden, teleurgesteld raken door verwachtingen die niet blijken te kloppen. Wij leren dat we in de hemel mogen kijken, met Jezus mee mogen leren kijken. En dan mogen we met hem de juiste verwachtingen ontwikkelen. Dan ga je leren zien wat er staat te gebeuren. En op welke manier. Want er is een hemelse werkelijkheid naast de aardse werkelijkheid. Naast wat er op aarde gebeurt. En in die hemel is niet zozeer een geschiedkundige lijn, maar een geestelijk ontwikkelingsproces waarin we meegenomen mogen worden door Jezus. Een ontwikkelingsproces op de wijze zoals Jezus aan Johannes geopenbaard heeft. God heeft een hemels Jeruzalem op het oog, waarin we mogen meebouwen en waarover we mogen meewaken. En met dat nieuwe Jeruzalem bedoelt de Bijbel dus geen nieuwe versie van het Jeruzalem op aarde, in de zichtbare wereld. Het nieuwe Jeruzalem is een situatie in de hemel, in de geestelijke wereld. Je kunt zeggen, nou, ja, dat zie ik niet zo. Maar het feit dat je het niet ziet, betekent niet dat het dan ook niet zo is. En soms heb je een bril nodig om het scherp te kunnen zien. De Heer wil onze geestelijke ogen openen voor wat er in de hemel gebeurt. De Heer wil ons laten zien wat Hij bedoelt. En het nieuwe Jeruzalem, zegt Johannes in Openbaring 21, zal vanuit de hemel neerdalen op aarde. Dat betekent dat de volgorde bekend is. Er zal dus eerst een nieuw Jeruzalem in de hemel komen, voordat er een nieuw Jeruzalem op aarde komt. Er zal eerst in de hemel iets prachtigs zichtbaar worden, voordat op aarde die heerlijkheid zichtbaar wordt. Wist je dat er ook al in het Oude Testament geprofeteerd wordt over de hemelse stad Jeruzalem? De profeet Ezechiël profeteert over Jeruzalem, notabene in een tijd waarin die hele stad aan gruzelementen ligt. Hij ziet met zijn geestelijke ogen in de hemel, terwijl er op aarde alleen maar puinhopen te zien zijn. Heeft die Ezechiël dan soms zijn ogen dicht voor wat er op aarde gebeurt? Nee, dat ziet hij ook. Hij ziet in twee werelden tegelijk. En wat je dan met je geestelijk oog in de hemel ziet, kan soms haak staan op wat je in je natuurlijk oog op aarde ziet. Als je alleen op aarde kijkt, kun je teleurgesteld of ontmoedigd raken. Vallen je verwachtingen in duigen. Maar als je tegelijkertijd in de hemel ziet, kun je blij worden over wat de Heer ondanks alles aan het doen is. Amen. Ik hoop dat je interesse gewekt is. Dat je meer wil weten over die prachtige hemelse stad Jeruzalem. Deze heilige stad die niet verborgen zal blijven. Maar die stad die licht zal geven. Moet u eens met me meelezen hoeveel licht. Openbaring 21. Ik raakte in vervoering. En hij nam mij mee naar een hele hoge berg. En liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde bij God vandaan. De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van edelsteen, als een kristalheldere jaspis. Ze had een grote, hoge muur met 12 poorten, en bij elke poort stond een engel. De muur was gemaakt van jaspis en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De 12 stadspoorten waren 12 parels, elke poort een parel op zich. En de straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel. Met het lam. Jeruzalem is de geliefde stad van God. Het is zijn stad. Onze uitgangstekst begon met: als de Heer de stad niet bewaakt. Nou, en of de Heer deze stad bewaakt. Het is al die tijd de Heer te doen aan deze stad. Jeruzalem, het beeld van de gemeente. De stad van God. Het is zijn stad. De gemeente, niet alleen de gemeente hier in Alphen aan den Rijn, maar de gemeente met de grote letter G, is van God. De gemeente is zijn gemeente. Dat trof mij diep in mijn hart. Jeruzalem is de geliefde stad van God. Het is zijn geliefde stad. De gemeente, dat zijn de geliefden van God. Het is zijn geliefde gemeente. Overstelpende liefde, Wilma. Dat voelde ik toen ik dit tot me door liet dringen. Mijn verlangen groeit om samen met u, met jou, samen als gemeente, een stukje van zijn tempel in de hemel vorm te gaan geven. Om samen als gemeente die stad op de berg te kunnen zijn die licht geeft. Daarvoor wil ik me heiligen. Daarvoor wil ik me inzetten. Daar heb ik alles voor over, voor de bouwmeester en de bewaker van die stad. En daar krijgen we dan een aanmoediging bij van Jeremia. Verander je leven. Houd op met het doen van slechte dingen. Dan zal ik jullie in deze stad laten wonen. En in het land dat ik aan jullie voorouders gegeven heb. Dan zullen jullie hier voor altijd blijven wonen. God zal zijn stad nooit, nee nooit vergeten. Deze stad, deze hemelse stad van goud, daarvan zegt God, jij bent van mij. Als God alles voor die stad over heeft, zou je je kunnen afvragen, als God zo begaan is met dat hemelse Jeruzalem, dan houdt hij zijn hand er toch wel over. Jazeker. Maar moeten wij daar dan nog wel aan meewerken? Zijn wij dan nog wel nodig? Waarom zijn we nodig? Het gaat de Heer om mensen, een gemeente die vanuit wederliefde voor God alleen nog maar zijn wil doen. Mensen die net als Jezus willen zijn. Jezus die zoveel wederliefde voor God had, dat hij waar hij ook doorheen moest gaan, niet anders kon dan Gods wil doen. Heb jij ook zo'n sterke wederliefde voor God en voor Jezus? Bemerk je dat die liefde groeiende is? Ik merk dat in mijn eigen leven. Ik ervaar dat ik meer en meer ontzag krijg voor de heiligheid van God en het grote offer van Jezus. De keuzes die ik dan vervolgens kan maken. De keuze om zijn geliefde te zijn. En die relatie met God en Jezus is dus de reden waarom je zou willen bouwen en waken aan die stad. Verdiep je relatie met hem. Raak steeds dieper geworteld in hem. Oké. Als ik de reden weet waarom ik die stad zou moeten bewaken, dan blijft nog wel de vraag over hoe dan. Hoe kan ik, als de Heer de stad bewaakt, op een goede manier mee de wacht houden, de ronde doen? Geloof dat God jouw grote bewaker is, maar ook tegelijk jouw persoonlijke beschermer. Dat is de eerste stap. Geloof daarin. Hoe je de stad kunt bewaken, kun je leren uit het verhaal van Hiskia, die de stad Jeruzalem bewaakt als koning Sanherib uit Assyrië de stad bedreigt. En als je zegt, nou, daar ga ik me eens in verdiepen, dan raad ik je deze stukken aan uit de Bijbel, daar kun je het verhaal uit lezen. Maar de kern is dat koning Sanherib zijn hooggeplaatste mannen met een indrukwekkend leger naar Jeruzalem stuurt en het volk intimideert. Notabene in hun eigen taal, zodat ze goed onder de indruk kunnen raken. En luidkeels roepen ze, in wie ze dachten hun vertrouwen te stellen. En koning Sanherib probeert het volk aan het wankelen te krijgen door het leiderschap van Hiskia ter discussie te stellen en de belofte van God in twijfel te trekken. Dan moet je eens opletten wat het volk onder leiding van koning Hiskia en profeet Jesaja doet. Eén van die dingen die de wachters doen, is zichzelf niet inlaten met de suggesties van de vijand. Zij gaan niet in op die dubieuze vragen, opgeworpen problemen van de vijand, die hij met bravoer en met kracht opwerpt. De wachters zijn alert en horen dat het woorden zijn die God bespotten. De woorden zitten vol leugens, zetten de stad onder druk, maken de mensen uit de stad bang en laten hen ontmoedigd en ontredderd voelen. Waarop berust toch dat vertrouwen van u? Denkt u soms dat mooie beloften opwegen tegen strategie en militaire macht? Laat je toch door Hiskia geen rat voor ogen draaien? Hoe zou uw God u ooit uit mijn handen kunnen redden? Wat wachters en bewakers doen, is niet het probleem ontkennen hoor. Maar zij wederstaan het intimiderende van de vijand daarin. En ze richten zich op de belofte van de Heer. Ze ontkennen het probleem niet. Ze wederstaan het intimiderende van de vijand erin. En dat doe je door je te richten op de belofte van de Heer. Jesaja moedigt dat aan hoor, aan dat volk. Even kijken. Laat je geen angst aanjagen. Want wij zijn sterker dan hij. Hij verlaat zich op menselijke kracht. Maar wij worden bijgestaan door de Heer, onze God, die voor ons strijdt. In rust en inkeer ligt jullie redding. In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. En het volk zweeg en antwoordde met geen woord, want zo had de koning het bevolen. Wat een power. Zodra je dus in een moeilijke situatie terechtkomt, let dan op je eigen gevoelens en gedachten. Wedersta de vijand die hierin wil werken. En ontwikkel maar zelfbeheersing in die gevoelens en gedachten die op je afkomen. In Spreuken staat: iemand die zichzelf niet kan beheersen, is als een stad met kapotte muren. Maar je beheersen is niet altijd makkelijk. In Spreuken staat dat het zelfs knapper is om jezelf te beheersen dan om een stad te veroveren. Stel je op tegen de vijand. Besluit om je er niet in mee te laten zuigen. Weiger om je te laten gaan. Zeg kordaat tegen die vijand dat je je niet laat meenemen in zijn gedachten, vragen, grootse voorstellingen. En dat is geen ijzeren zelfbeheersing of opkroppen, maar een volledige overgave aan Jezus, je Heer, die over jou waakt. Dan kun je blijven staan. Versterk de zwakke plekken in de muren en wees alert op de vijand, die net als in de tijd van Nehemia woedend wordt als wij met de Heer samen de stad willen opbouwen en samen aan zijn gemeente willen bouwen. De vijand probeert je te intimideren. Hij wil je doen geloven dat het plan van God nooit zal lukken. En als die gedachte indruk op je maakt en blijft plakken, dan kan dat schade aanrichten in je geloofsleven. En niet die gedachte is fout, maar voorkom jouw reactie op die gedachte. Er kunnen allerlei gedachten en gevoelens voorbij komen. Maar jou de keuze, doe het daarmee. En bij een gebrek aan zelfbeheersing van onze kant kunnen er barsten in de muur komen. De vijand, die wil dat. Die wil mensen tot vijand van God maken. En ze laten samenspannen, verwarring stichten. Erken dat de vijand er baat bij heeft om je schild van geloof te laten zakken. Om het beltje erbij neer te gooien. Nee, we mogen de stad bewaken door ons vast te houden aan de belofte van de Heer. Aan zijn woord houden we ons vast. Hoe belangrijk dan ook om dat woord goed te kennen. Verdiep je erin, zoals Jozua zegt. Houd de woorden van dat wetboek altijd in gedachten. Denk er dag en nacht over na. Leg zijn woord geen moment aan de kant. Lees eruit. Zing erover. Praat erover. Overdenk het woord. Neem een voorbeeld aan Jezus die in de woestijn, toen hij door de duivel verzocht werd, met Gods woord alle leugens van de vijand pareert. Je gelooft dat God zich aan zijn woord houdt. En dat God zijn belofte en zijn gemeente nooit los zal laten. Daar hoef je niet over te twijfelen. Dat mag voor je vaststaan als een rots. Prachtig. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Bouwen en waken tegelijk. Het is beide nodig en het versterkt elkaar. En dat mogen we doen. Net als Nehemia. In de tijd van de wederopbouw van Jeruzalem stonden de bewakers opgesteld achter degene die de muur aan het bouwen waren. Of de bouwers deden het werk met de ene hand en hielden een werpspies in de andere hand. Nehemia 4, vers 11. Heer, wat geweldig dat u de grote wachter bent. De beste bewaker die we ons maar kunnen voorstellen. U die ons leert om mee te waken, staat zelf garant voor ons. Wat een veiligheid. En dan geeft u ook nog eens engelen opdracht om over ons te waken. Is dat hard werken? Soms wel. Maar je mag ook uitrusten van je werk. In vers 2 staat dat hij het ons geeft in de slaap. En God, hij zal niet sluimeren, je wachter. Jouw behoeder, jouw beschermer. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet. De wachter van Israël. Heer, dit is uw gemeente. Uw stad. En wij willen met u meewerken door te bouwen, te beschermen en te bewaken. Wij willen met u samen alert zijn op wat de vijand doet. Ons door hem niet laten afleiden of intimideren. Maar vanuit en op basis van uw woord blijven staan. U bent de bewaker van de stad, uw geliefde gemeente. Het huis of de stad die u nooit zal verlaten. U maakt uw belofte waar. U stelt ons aan als bouwers van de gemeente en u leert ons om ons op te stellen als bewakers van uw gemeente. Wat houdt u toch veel van ons. En wij willen vanuit wederliefde tot u zeggen, Heer, hier zijn wij om verder te bouwen aan uw gemeente. Wij willen uw woord diep in ons hart bewaren om zo samen te waken voor uw gemeente. Want het is uw werk, Heer. Amen.